Jongens, ik zie Memphis Depay dit seizoen vaker liggen dan staan. Moet ik me zorgen maken met het oog op het EK?
Nee, zeker niet. Want als je goed kijkt, Gijs, dan zie je dat hij steeds op een matras ligt.
Ja, dat klopt. Dat is dus een matras van Emma Sleep. Dus hij zal er dan ongeveer tussen de 8 en 9 uur uit liggen.
Ah, en dan is hij ook nog helemaal fit.
En zo is het, Gijs. En willen onze luisteraars er ook tussen de 8 en 9 uur uit liggen? Dat kan. Met onze code derde helft krijgen jullie 10% korting bovenop de lopende acties. Kijk snel op www.emma-sleep.nl.
PSV is winterkampioen. Ajax maakt er maar weer eens 5. En fris Feyenoord wint in ijskoud Heerenveen. Verder kreeg Henk Vreese helaas gelijk. En mogen de stembanden van Buis na dit seizoen eindelijk op vakantie. Het is donderdagavond op het vreemde tijdstip van 11 uur. Tijd voor de laatste aflevering van de derde helft in 2021.
Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld?
De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit.
Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben of zo?
Vooral de bekhouder.
Goedenavond, nachtuilen op de YouTube-livestream. En hallo luisteraars van de podcast. Ik ben blij dat ik hier weer mag zitten, want vorige week heeft Snijboon mij uitstekend vervangen. Ik ben Gijs en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de derde helft. Aan de hand van alle ranglijsten en ook de ranglijst zullen we alle 9 potjes vandaag langslopen. Ondanks dat het zo laat is, gaan we het hebben over de kop, de staart en het midden van de Eredivisie. Maar eerst even naar de mannen aan tafel. We zitten er ondanks 11 uur met z'n vieren, om te beginnen met Snijboon, getooid in het oranje in het derde helft trico van het EK. Hallo.
Hallo. Als je 's nachts moet opnemen, dan moet je kleding aantrekken waar je zo prettig mogelijk in voelt. Ja. En dan komt bij mij automatisch de EK-trui eruit.
Ja, wij kijken ernaar. Het houdt ons wakker. Dat is goed.
Ja, zeker. Het is echt fel, hoor. Wel mooi trouwens. Nog te koop toch ergens?
Ja, straathoek. Ja. Ja, marktplaats. Ja, ja. Selecte, en daar mijn kofferbak.
Selecte outlets. Leuk dat je er bent, Snij. Pepijn en Tim zijn er ook. Tim, kerstplannen? Want wij gaan volgens mij niet samen optrekken met kerst. Ondanks dat het een redelijke familieaangelegenheid is. Dat zegt alles over ons. Dat denk ik wel.
Volgens mij ook.
Ja. Wat ga jij doen?
Ik ben vooral met schoonfamilie.
Ja, ik ook. Nee, maar
Gijs, misschien toch nog.
Ik wil even. Kijk, je hebt altijd bij kerst heb je altijd die krantenbezorgers die financieel onafhankelijk worden, weet je wel. Ja. Omdat ze dan aan de deur komen en dan geef je altijd veel te veel geld. Ik wil dat eigenlijk ook doen bij onze luisteraars, maar dan zonder geld. Dus ik wil graag liefde ophalen. Want je kan nu tegenwoordig op Spotify kan je hartjes geven. Dus omdat wij dit hele jaar weer ons best hebben gedaan voor jullie, lijkt mij het leuk. Geef even een hartje op Spotify. Of sterretjes bedoel ik.
5 sterretjes, want we staan nu op 4.9. Dus iemand heeft al niet 5 sterren gegeven.
Ja, sorry.
Nee, okay.
Nee, ik was het. Ga je het bijna alweer allemaal aan doen?
Nee, ja. We krijgen tekentjes van Dirk dat er weer geen klote van klopt. Dus ik probeer er wat van te maken. Maar goed.
Nou, luistert er weer niemand?
Nee, luistert weer niemand. Alles gaat alles godverdomme naar beneden op dit tijdstip. Het is ongelooflijk. Pepijn in belangrijkere zaken, HR?
Ja. Ja, we gaan even de HR doen. Ja, ja, okay. Kunnen we?
Ja, okay. We kunnen HR doen.
Ga nou eens.
Okay. Ja, nou, meestal zijn de winterse transfers geen groot succes. Wij hopen een uitzondering te worden op die regel. Want we zijn op zoek naar een stagiair vanaf 1 februari. Onze huidige stagiair Julian willen we ook via deze weg natuurlijk even bedanken voor zijn harde inzet. En zijn...
Dat is lang genoeg.
Ja? Oké, door naar de volgende. Want we zoeken dus...
Hij zit er nog.
Nee, vanaf 1 februari zoeken we een nieuwe stagiair die natuurlijk allereerst ontzettend veel van voetbal en van onze mooie Eredivisie houdt. Die heel goed kan bewerken. Wat hebben we allemaal? Adobe Creative Cloud, Photoshop, Premiere Pro, Audition. Ik ken het allemaal niet, maar jij moet het dus wel kennen.
Dat zijn allemaal woorden.
Ja, nou, ja, op onze website
dus het is echt een productieachtergrond wel.
Ja, en je moet natuurlijk ook leuk vinden om met ons op te trekken, maar dat lijkt me evident. Je kan je sollicitatie mailen naar de derde helft of derdehelftpodcast@gmail.com. En de vacature staat ook op onze website.
Het is de derde helft podcast.
Ja, de derde helft podcast@gmail.com. Pepijn.
Ja, jij zit nooit in die mailbox, dat snap ik.
Oké, de derde helft podcast@gmail.com.
Hij versprak zich, Gijs, dat doet hij wel vaak.
Nee, mag nog niet. Jawel, mag nog niet. Nee, mag nog niet.
Nee, wij hebben op het. Oké, maar. Pepijn die verspreekt zich wel vaker.
En jij vindt dat het leukst van iedereen in het universum, dus ik ga jou geen gelijk
En daarom
geven.
Heb ik wel Dirk de opdracht gegeven om Pepijns verspreking op het soundboard te zetten.
Ja, het hele Omdat soundboard is straks verspreken van Pepijn. Ja,
ik word daar gewoon heel blij van.
Ik heb niks meer over van mijn zelfvertrouwen. Dus we hebben een nieuw lulletje nodig. Dus een stagiair. Ja. Nee, Milva staat op onze website. De factuur komt ook deze week op de socials voorbij. Dus hou dat in de gaten. En schrijf vooral.
Zeker. Goed, dan gaan we door naar de orde van de dag. Om te beginnen, zoals altijd, met gestrekte been. Meer dan ooit hebben we hem nodig, denk ik, toch? Om ons even wakker en scherp te houden.
Zeker, Gijs.
Om de uitzending door te komen.
Ik heb er gewoon zin in, hoor.
Vandaag is het gestrekte been. De winterkampioen moet een prijs krijgen.
Eens.
Angstvallig stil. Tim is het eens. Pepijn is het eens.
Ik word echt gewoon fysiek...
Maar je bent al bokkig als je ervoor dat je aan de zin begint.
Wat is winterkampioen alweer? Dat is niks.
Nee, daarom zeg ik.
Ja, en ik vind het zo'n gelul.
Oké, okay, Tim, laten we bij jou.
Je krijgt toch ook geen cijfer voor toetsen als je de helft inlevert?
Eens of oneens? Nee, maar serieus, daar beginnen we altijd mee.
Dat ze een prijs moet krijgen, daar ben ik het mee oneens.
Ja, ja, okay. Ja.
Tim.
Nou, Gijs, ik vind dat eigenlijk toch wel heel erg leuk gewoon. En ik denk namelijk, want je hebt dan namelijk de helft van het seizoen goed gepresteerd. Als je al gewoon daarmee iets hebt veiliggesteld, iets hebt verzekerd. Zoals je bij de keukenkampioen heb je altijd die periodes, weet je wel. Daar krijg je dan een play-off plek voor de Eredivisie. Ik wil eigenlijk een ticket voor de eerste voorronde van de Champions League. Dat is namelijk, daar heb je in principe weinig aan, want dan moet je 4 rondes door. Maar het is toch wat en het is toch leuk.
En waar ga je dat ticket vandaan halen dan?
Ja, dat weet ik niet.
Van de nummer 2 van de competitie.
Oh, dus dan kan je beter maar de helft van het seizoen goed spelen.
Ja, dat verandert het. Dat moet je heel hard snel aan het begin.
Maar jongens, het hele idee van de competitie is toch dat je 34 wedstrijden speelt en dat er dan één iemand bovenaan staat.
Ja, maar wist je dat daar daarna... daarna worden er ook prijzen uitgedeeld, hè?
Hoe
en die zijn
je?
Nog groter, na die 34 wedstrijden.
En jij zegt, winterkampioenschap is niks. Maar nee. Dat is, in deze situatie wordt dat wel wat.
Snijbo, tuurlijk is dat wat.
Ja, maar dan heb je gewoon 2 halve competities.
Nee.
Zoals in Argentinië. Heb je echt een winter- en een zomerkampioen.
Nee, want uiteindelijk, kijk, als je bovenaan staat tijdens de winter en je wordt uiteindelijk ook nog kampioen, dan krijg je gewoon dat directe ticket voor de Champions League. Dus dat, het is niet zo, dan ben je klaar.
Je hebt alvast
iets in je binnen. Ik zou het ook wel leuk vinden als het gewoon puur symbolisch wordt. Dus dat er gewoon zo'n schaal uitgereikt wordt. En dat er verder helemaal geen enkele
kost. Een bord oliebollen of zo.
Dat er gewoon geen enkele kost. Dat de directeur van de KNVB wel zo moet wachten naar welke wedstrijd die gaat om uiteindelijk die schaal halverwege uit te reiken.
Maar jullie hopen gewoon dat die wedstrijden in december gewoon wat leuker worden ervan. Omdat er gewoon verschrikkelijke potten tussen zitten. Maar ik vind dit echt niet de oplossing.
We hebben ook al eerder geopperd dat ook de nummer laatste al gewoon ook tijdens de winter al degradeert.
Ja.
Zou dit een mooie toevoeging aan zijn? Dat je dan ook
wij mogen de onderste 9 degraderen dan in de winter. Dan hoeft er ook niemand voor terug te komen.
Goed.
Gijs, wat vind jij?
Zoals al vaker.
Ik heb echt het gevoel dat ik met 2 debielen aan het praten ben hier.
Nou, dus heb je een derde tegenover zitten. Ik zou het wel leuk vinden.
Nou, toch op, hé.
Ik zou het wel leuk vinden als er iets op het spel zou komen voor de winterkampioen. Goed, laten we dan maar naar de winterkampioen gaan.
Nee, dat is niks.
Oké, de koploper van de huidige ranglijst.
En het is winter.
En die gaan de hele winter bovenaan staan. Op de valreep van 2021 moest PSV nog tegen de beste tegenstander uit de Eredivisie. PSV kwam door een heerlijke goal van Mouyen redelijk snel op voorsprong. Maar had het daarna niet makkelijk met 11 Eagles. Toen Go Ahead met zijn 10e kwam te staan, kreeg PSV het eventjes moeilijk. Totdat invaller Romero maar weer in zijn assist afleverde voor de 2-0. Dat was ook meteen de einduitslag. Daar bleef het bij. Tim Mouyen scoort 3 duels achter elkaar als rechtsback. Komt aardig los. Ik vind het toch stiekem jammer voor deze.
Nou, ik ook. Maar dat komt omdat ik Mwene op... Ik kan hem niet eerlijk beoordelen. En dat komt doordat ik voetbalmanager speel. En FIFA ook. Het is heel erg vervelend voor Mwene. Maar ik zie lengte dus tegenwoordig als een kwaliteit van een speler. En helemaal bij verdedigers. Ik wil geen verdedigers onder de 1,80. Laat staan 1,70 Mwene. 1,70.
Heb je bij voetmanager ook geen backs onder de 1,80?
Alsjeblieft niet, Snijboon. En toen heb ik uitgezocht vandaag... hoeveel topspelers zijn er nou die echt klein zijn? Tegenwoordig, hè? Los van Messi. Dus ik heb de 100 spelers.
Ja, los van de allerbeste.
Ja.
Ja. En van alle andere goede voetballers onder de 1,70.
Oké, maar ik vind het toch leuk om even een quizje te doen. Ja?
Okay.
De 100 spelers... die het meest waard zijn, volgens Transfermarkt. Daar heb ik even naar gekeken.
Ja.
Hoeveel zijn er kleiner dan Mbappé? Behalve Messi. Want die is 1 centimeter kleiner, maar los 4. Van Messi.
Ik denk nog minder. 3.
7.
3. Inderdaad.
Waarvoor dank.
Wie dan?
Kunnen jullie er eentje
Rat
noemen?
En Golo Kante.
Wow! Ja, nog 2 van de 3. Nog 1.
Nou, Snij, kom aan.
Kom op, jongen.
Ja, geef mij de laatste.
Jordi Alba, nee.
De 100 beste?
Die zie je.
Ja!
Holy shit!
Geweldig!
leuk.
Oké. Okay. Hm. Dus, ja,
wat kleine dingen in het leven kun je blij maken.
Ja. Nee, maar ik vind dus, om op terug te komen, Thesis 1,83, dan denk ik meteen, oh, lekker zeg, zo'n grote gast op rechtsback of centraal. Dat heb ik gewoon liever dan Mbeene. Ondanks dat hij nu als Maicon een soort van doelpunten aan één reigt, vind ik het inderdaad jammer, Gijs.
Nee, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ik denk de twee beste linksbacks van de afgelopen 15 jaar. Alba en Marcelo zijn dat, denk ik. Die zijn ook allebei echt heel klein.
Marcelo, gozer, echt niet klein. Ga nu opzoeken.
Ja, en zo verschrikkelijk om tegen te spelen. Tegen zo'n heel klein, rattig bekje dat de hele tijd er langs gaat. En gewoon eigenlijk een veredelde buitenspeler is.
En voorzetten bestaan ook niet meer. Dus een buitenspeler, zeg maar, je hebt echt niet zo heel vaak dat een buitenspeler dan bij twee het duel verliest of een back verliest van die buitenspeler. Volgens mij is dat risico ook gewoon veel kleiner tegenwoordig.
Hij is 1,74, Marcelo.
En hoe lang was Moyne?
1,70. Moyne.
Ja, goed, ik vind het juist wel leuk. Zo'n rattig bekje.
Is toch niet meer van deze tijd, jongen, ja, maar met al die atleten.
Jawel. Ja, vooral hebben over het feit dat Moyne eigenlijk echt als backup werd binnengehaald. En dat Thesen dus blijkbaar ook zo slecht in vorm is dat hij. En Moyne is ook wel in vorm. Maar Thesen maakte ook blijkbaar dus niet echt aanspraak op de afgelopen periode. En dat is wel pijnlijk.
Ja, maar in hoeverre kan je aanspraak maken op een training?
Zeg maar. Nee, maar Thesen krijgt ook echt wel zijn minuten. Dus ook aan het begin van het seizoen heeft hij ook echt wel zijn minuten gemaakt. En het lijkt er nu toch wel echt op dat Moyne echt de eerste keuze is en Thesen de tweede keuze.
Ja, zeker. Wie er ook eerste keuze is inmiddels. Marco van Ginkel is namelijk naar de bank verdwenen. Eerste aanvoerder Cody Gakpo. Is het die jong? Vinden jullie hem echt een leider?
Ik vind hem geen aanvoerder eigenlijk.
Ja, dat hebben we eerder gezegd, dat het een jaarknikker van de trainer is. En daar was ik het eigenlijk mee eens. Maar toen ging ik het een beetje bekijken. En ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik zag op internet staan dat hij de zesde Eindhovenaar is sinds 2000. Die in het PSV, in PSV speelt.
Klein quizje.
Nee, ja, ik had het. Nee, maar dus ik vind het wel voor die club heel erg mooi dat een jongen, echt een jongen van de club en een jongen van de stad, ik denk dat dat toch wel speelt in Eindhoven, die aanvoerdersband om zijn arm heeft. En dat hij misschien iets te jong is en nog niet, zeg maar, een natuurlijk leiderschap over zich heeft. Maar
hij is op het veld wel eigenlijk onaantastbaar, hè? Zijn basisplek. En dat is wel, denk ik, belangrijk. Bij de beste elf hoort hij wel echt.
Ja,
dus het is
erg.
Niet alleen maar omdat hij Eindhovenaar is dat het fijn is. Hij hoort ook wel bij de drie beste spelers van die selectie.
En ik vind dat altijd wel mooi. Ik vind het ook wel mooi dat het gewoon een buitenspeler is die normaliter eigenlijk geen aanvoerders zijn, die dat daar gewoon kan zijn.
En Tim, hij is erg lang voor een buitenspeler.
Dat vind ik ontzettend fijn. Maar ik zie hem niet in de kleedkamer de troepen toespreken. Als
nee, maar de vraag is altijd, moet een aanvoerder altijd zo'n type zijn? Kan het ook gewoon een natuurlijk leider op het veld zijn? Ik weet het niet, maar Messi.
Ja, maar je zegt dat is hij niet. Nog niet.
Nee, dat denk ik niet. Maar moet een aanvoerder dat zijn? Zeg maar, moet altijd de aanvoerder degene zijn die keihard schreeuwt tijdens rust? Of kan het ook op het veld een soort van door zijn voetballende kwaliteit en leider zijn? Want dat vind ik wel. Hij eist ballen op. Hij is altijd in beweging.
Ik vind een aanvoerder moet wel gewoon verbaal sterk zijn. Je hebt een team van 11, dan is er altijd één die gewoon goed kan ouwehoeren. Dat is gewoon lekker om te hebben, toch? Gewoon iemand.
Ik denk dat hij dat eigenlijk ook wel is. Als ik hem ook in de interviews na de wedstrijd
en het is ook geen domme jongen.
Hij voelt zich heel prettig bij al die soort van aandacht die erbij komt kijken. Hij gaat daar gewoon goed mee om. Hij is een hele normale jongen gebleven. Het is ook wel, ik vind het ook wel juist een fijn type aanvoerder misschien.
Maar het is niet iemand, denk ik, die naar de trainer gaat en zegt de groep en vindt dit en pas jezelf aan. Bijvoorbeeld dat zo'n type is het niet die voor de groep gaat staan, denk ik. Maar ik
nee, maar dat is ook omdat die situatie nu ook gewoon niet zo is bij PSV. Nee. Dus nee. Dat is wel heel erg hypothetisch.
Maar wat je zegt, helemaal eens hoor. Het is ook gewoon een leuke vent. Een leuke, slimme gast. En dat waardeer ik als ze daar een aanvoerder van maken. En Eindhovenaar.
Geweldig.
Keimooi.
Ja, niet onbelangrijk. Ook niet onbelangrijk. Schmid liet doorschemeren dat hij eventueel zijn contract gaat verlengen. Maar vlak achter hem staat wel echt iemand te schreeuwen vanaf de kant en te popelen om hem op te volgen. Maar het is een beetje een aparte situatie.
Wie ben ik? Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n twee.
Willy René leiden altijd toepasselijk nu bij PSV. Onze lookalike in, waar we iemand van binnenlijnen vergelijken met buiten de lijnen of binnenlijnen. Maakt eigenlijk allemaal niet uit.
Ik zag een hele rare berichtgeving langskomen. En ik wist ook helemaal niet dat soort van een ding was in de stripwereld. Maar blijkbaar wil kapitein Haddock, die wil dus alleen maar hoofdcoach worden van PSV. Dus als Ajax of Feyenoord bij kapitein Haddock van Kuifje aanklopt, dan wil hij dat dus helemaal niet. Maar ik vond een heel raar krantartikel, dus ik dacht, ik neem het toch maar mee.
Ingestuurd de Branko Hellinga trouwens. Dankjewel Branko daarvoor.
Steengoed.
En vanaf nu te zien op onze socials.
Wat is de uitspraak van kapitein Haddock?
Is dat 1000 bomen en granaten?
Minstens.
Ja. Oh ja?
Minstens.
Hartstikke leuk.
Minstens 1000 bomen en
granaten. Ja. Goed, we moeten ook even vermelden dat Go Ahead het eigenlijk keurig voor staat. Staat op plek 11 na 18 wedstrijden. Hartstikke netjes. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is de nummer 2. Is Ajax speelde thuis tegen Fortuna Sittard. Zo vlak voor de kerst was het eigenlijk een gezellig potje voetbal. Fortuna deed zeker in het begin leuk mee, maar leek een verliespartij ook wel prima te vinden. Ajax voetbalde eigenlijk ook prima en liep pas redelijk laat uit naar een voor de Amsterdammers bekende uitslag 5-0. Pepijn weer 5-0. Doelsaldo van 56 voor en 4 tegen. Maar koop je er wat voor?
Nou, daar moeten we echt mee stoppen met dat doel. Want Ajax heeft in de Eredivisie gewoon geen goede eerste seizoenshelft gedraaid. Te veel punten laten liggen tegen de mindere goden in de Eredivisie. En dan dat doelsaldo, dat verbloemt een soort van, alsof ze heel goed hebben gespeeld. Maar het slaat nergens op. Al die wedstrijden 5-6-0, daar gaat het niet om. Het gaat om die eerste en om dat tweede doelpunt. Dus dat zou bijna ook een nieuwe regel kunnen zijn. Dat we gewoon na het derde doelpunt dat in ieder geval niet meer meenemen in de statistieken. Voor de topscorer mag het prima, maar niet meer in de ranglijst.
Ik ben het helemaal met je eens. En het is ook de enige reden dat ze het blijven roepen. Omdat dit is de meest positieve statistiek. Dus pakt iedereen die op.
Hij is toch wel krankzinnig. 4 tegendoelpunten.
Ja, ik vind het krankzinniger dat je zoveel verliespunten hebt met 4 tegendoelpunten.
Ja.
Ik wil graag een woord introduceren op basis van deze discussie.
Oh jee.
En ik heb een woord bedacht. En ik heb ook nog de betekenis. Dus daar komt hij. Doelpuntenjournalistiek, Nijboon.
Mm-hmm.
Het overwaarderen van prestaties van spelers en of teams door bovengemiddelde doelpuntenproductie. En dan wil ik graag even de brug slaan naar Sebastien Haller. Want ik heb nog nooit een speler meegemaakt waar zoveel discussie omheen hangt en zoveel negativiteit die 48 doelpunten bij 48 doelpunten in 48 wedstrijden is betrokken. Hij is echt een voorbeeld van doelpuntjournalistiek, want mensen vinden hem dus hij scoort veel. Dat zorgt voor een soort van makkelijk goedkoop scoren, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar hij is eigenlijk, als het om zijn voetbalkwaliteiten gaat, heeft nog nooit iemand gezegd, die jongen kan geweldig voetballen. Snappen jullie wat ik bedoel?
Het schuurt tegen de scorebordjournalistiek aan.
Ja, maar het heeft echt betrekking op doelpunten. Want er zijn ook spelers. Maar
anders had hij het wel scorebordjournalistiek.
Ja, denk ik ook, ja. Ja. Of anders had ik het, denk ik, schuren tegen de scorebordjournalistiek.
Ja, dat is mooi. Met een streepje dan. Ja. Maar Haller,
mag je
het ziet er soms gewoon uit. Tim, jij hebt van die gigantische Timberlands aan, alsof je de schoenendoos er nog om hebt.
Ja.
En bij Haller ziet het er af en toe ook uit alsof die...
Die uitspraak trouwens, heb ik laatst over nagedacht. Weet je wel, je hebt je dozen nog om je schoenen. Ja. Hoe vaak heb jij 2 dozen bij je schoenen gekregen?
Ja, maar wel van 2 paar als je dan gewoon bewaart, hè?
Ja, precies. Dus dan heb je 1 Timberland schoenen en 1 Nike.
Ja, maar ja, of 2 verschillende Nike's. Voetbalschoen en hardloopschoen.
Ja, maar
en dan heb je al 2 van die oranje dozen. Dus dat is dan nog wel prima.
Ja, maar ik vind dat viel me op laatst. Ja.
Ik ben het wel eens.
Of maar... de doos, dus dan moet je zo hoppen.
Ja, dat is dus veel
in 1 doos, ja, dat snap ik het wel.
Maar het is hier ook wel een beetje lastig, want we houden wel van die doelpunten. Zeg maar, als je naar een 3-0 zit te kijken, denk je, schiet er nog maar 5 bij.
Het is toch, soms legt hij wel een bal weg uit de lucht, dat je wel denkt, oh shit, hij kan het wel.
Ja,
en soms neemt hij een bal in 1 keer uit de lucht.
Ja, maar Snijboon, soms.
Nee, dat vind ik het ongrijpbare aan Haller. En daarom kan ik ook bijna geen kant kiezen in deze discussie. Want hij laat soms dingen zien, en voornamelijk dit jaar in de Champions League. Maar hij doet soms dingen met een bal en je kan niet ontkennen dat die jongen kan voetballen.
Ik ben ook niet tegen Haller. Ik ben het ook niet eens met Tim dat hij zegt van er moet meer kritiek zijn. Dat zeg je eigenlijk. Er moet meer kritiek zijn op Haller. Terwijl hij heeft belachelijke statistieken. Dus daar mag je een spits wel gewoon op afrekenen.
Maar als hij elke keer de bal gaat ophalen op het middenveld, is ook de hele veldbezetting weg. Hè? Dan wordt ook niemand blij.
Haller kan er niks aan doen dat wij die hoeveelheid doelpunten van Ajax zo ongelooflijk belangrijk vinden.
Alleen die statistieken zo benadrukken, dan ga je dus weer extra letten op het feit dat hij dan de penalty neemt in de 89e minuut. En dan zeg je, ja, maar hij heeft ook best wel veel belangrijke.
Dat zeg ik heel vaak.
Ja, dat is, ik denk ook jou na. Maar hij maakt ook heel veel belangrijke doelpunten. Hij maakt niet alleen maar de 5-0.
Nee, hij heeft echt een...
Hij is wel ongrijpbaar, omdat hij gewoon hele hoge pieken en hele diepe dalen heeft binnen dezelfde 5 minuten in een wedstrijd.
Misschien maakt het dat we onmogelijk voor een verdediger om tegen hem te spelen. Want je weet gewoon nooit of hij fantastisch is of verschrikkelijk slecht.
Ja.
Binnen die minuut kan het
eerste moment dat je denkt, ik kan hem nu wel 1 keer laten lopen. Ja, en dan doet hij ineens iets geweldigs.
Ja, hij gaat wel een maand weg naar de Afrika Cup. Ze schijnen Brian Brobbey weer binnen de kortste keren te presenteren als huurling, vervanger voor Haller.
Is het al die optie tot koop nog niet rond?
Nee, volgens mij niet.
Als ze hem
is dat logisch?
Zonder optie tot koop vind ik het slechtste staaltje transfer. Wat is de transferpolitiek? Wat ik denk ik ooit heb gezien. Ja, ik moet nog even de terminologie bedenken. Ja, maar dat is toch heel dom?
Het doet me ergens zo pijn, deze hele situatie met Bobby. Dat hij nu weer terugkomt, een beetje met hangende pootjes. Hij wilde helemaal niet weg. En die trainer daar in Leipzig heeft gewoon een half jaar eigenlijk verkloot. Want ik vind het wel weer echt een aanwinst voor de...
En hij speelt nu, gaat hij bij Ajax spelen met dat Leipzig-loon.
Dat is goed.
Dat is geweldig. Ja, hij gaat nu voor 3 miljoen per jaar gaat hij bij Ajax spelen.
En een half jaar niks hoeven doen.
Ja, maar dus hij heeft gewoon inderdaad een half jaar expres slecht gedaan. Weet je, zodat hij weer terug kon naar Ajax voor 3 miljoen. Nou, prima.
Maar is dat logisch?
Nou ja, het is alleen logisch voor januari maand, denk ik. Nou, en het is, kijk, Danilo maakt natuurlijk niet waar. Dus je wil wel het liefst iemand die iets kan brengen. En dan, ja.
Maar wat zijn de opties? De optie is, hij gaat het heel slecht doen. Nou, oké, dan is het prima. Dan heb je hem gehuurd en dan gaat hij weer weg. Ja. Maar als hij het goed gaat doen en je hebt geen optie tot koop...
Dan is er voor Ajax niks positiefs aan, bijna. In ieder geval niet op de lange termijn.
Extreem korte termijn. En hoe Ajax zich juist de afgelopen jaren presenteert... is een club met een lange termijnvisie. En ik snap de lange termijnvisie ten opzichte van deze transfer gewoon nog niet zo goed. Maar
Het enige is dat hij in Europa zijn ronde verder kan schieten... als Allaire helemaal zijn wedstrijd weer eens niet heeft. Wat in Europa niet zo vaak gebeurt.
Maar Ajax kan toch gewoon een spits kopen?
Ja, maar niveau, kan je Brobbie ergens nu vandaan toveren?
Waarom zou je, als je nu inderdaad Haller hebt die je voor 200 miljoen hebt gehaald, waarom zou je dan een spits kopen? Zeg maar, welke spits heeft voor die echt iets toevoegt, heeft heel veel zin om tweede spits te zijn?
Nou, maar als Danilo te slecht is,
ja.
En is dan echt Brobbie een half jaar huren zonder optie tot koop de enige optie om een nieuwe roulatie / tweede spits van Ajax te krijgen?
Nou, het is natuurlijk wel weinig risico, want ze weten precies wat hij brengt. Ja. En in de winter heb je natuurlijk spelers die altijd moeten wennen.
Dat is
en dan
het.
Aan het eind van het seizoen, dan komt hij in vorm en dan ben je weer klaar.
Dus ze hebben gewoon gezegd, we gaan niet kopen in de winter.
Ja.
En dan blijf je alleen maar zulke transfers over. En kijk
een spelertje voor de Eredivisie weer, toch?
Komende dagen zal het waarschijnlijk rondkomen. En dan zullen we zien of hij het goed of slecht gaat doen. Dan gaan we door naar de nummer 3. Fortuna Sittard trouwens lastig. Staan 17e. Wel ongeveer gelijk met
Sjors Olté had nierstenen.
Ja, Sjors Olté had nierstenen. En toch...
Is dat zo?
Coach,
zeker.
Ja.
Tijdens de wedstrijd.
Nee, hebben ze behandeld aan nierstenen. En toch wilde hij bij de wedstrijd zijn. Nou ja, hoe noem je dat? Sterk werk. Ja, toch?
Ja, gewoon werken.
Ja, gewoon werken.
Ja.
Ja, maar het lag midweeks nog in het ziekenhuis. Nee, woon, dus,
ja, maar nierstenen.
Wetenschap.
Als je dan uit het ziekenhuis bent, is het ook wel weer goed.
Ja, het schijnt echt krank. De mannelijke bevalling, maar dan erger word ik.
Dus erger.
Ja. Het schijnt echt niet normaal veel pijn te doen. Maar goed, gaan we door naar nummer 3. Dat is Feyenoord.
Al zijn haar weer weg waarschijnlijk.
Speelde uit tegen Heerenveen in een steenkoud Abelensra stadion. Speelde Feyenoord fris. De ploeg van Arne Slot combineerde makkelijk op een moeilijk bespeelbaar veld. Had vrijwel geen kind, behalve een afgekeurde 1-2 aan Heerenveen. En won zeker niet geflatteerd met 0-3. Til, Senesi, deze keer in het goede doel. En kopscorer Linsen maakte de goal. Snijboon. Iedereen speelde een heerlijke pot bij Feyenoord. Was er één uitblinker?
Ja, ik denk dat mijn favoriete speler in de Eredivisie Malasia is.
Maar is hij beter dan Mangoura?
Ja. Ja, wel, hij is wel een stapje verder dan Bangura van Cambuur. Ja.
Maar dat raad jij vorige keer een pyjama van.
Nee, maar kijk, Bangura is mijn onontdekte... Dat was toen mijn onontdekte talent. Nou, ondertussen ken de scouts van Real Madrid kennen hem ook natuurlijk. Ja. Maar Malasia is echt het niveau van de Eredivisie. Echt in rassenscheden aan het ontgroeien.
Ja?
Met jou, Willem van Hanegem, hè? Echt groot fan ook van
hij is ook, die is ook het niveau van de Eredivisie aan het ontgroeien.
Hij is tegelijkertijd de beste linksback en de beste linksbuiten van Feyenoord namelijk. Hij is aanvallend...
Sinisterra is al beter, lieverd.
Nee. Ja, oké, maar...
Nee. Maak voor het verhaal leuk.
Ja, oké.
De beste linksbenige buitenspeler. Nee, maar hij is echt... Hij is aanvallend zo gevaarlijk. En dat wisten we natuurlijk altijd al. Maar ook verdedigend begint hij zoveel rust in zijn spel te krijgen. En hij weet het juiste mannetje uit te kiezen met de simpele pases. En hij wint zijn duels. En hij is overal te vinden.
Houdt hij ergens tussendoor dat vrolijke springerige van een hele jeugdige speler. Ja. Maar wel met volwassen eigenschappen op dit moment.
Hij is zo sterk en snel, maar ook ontzettend technisch. En dat was ook te zien tegen Ajax natuurlijk. Hij gaf Anthony echt een hele lastige middag, ook opbouwend. Hij is echt heel goed in vorm.
Hij, in mijn hoofd was hij nooit echt een heel groot talent.
Ik dacht dat hij Habs nooit voorbij zou gaan streven een tijdje.
En onder Dick Advocaat heeft hij ook soort heel veel fouten gemaakt. Maar hij bleef wel echt heel lang staan.
Hij, extreem jong kwam hij wel al door. Hè? Toen was hij 17 volgens mij. Dus hij was er heel vroeg bij.
Ja, voor het Nederlands elftal is het natuurlijk goud.
Maar toen hij heeft het nu een tijdje een terugval gehad... dat ik echt dacht, nou, dit is gewoon een prima Eredivisie speler. Maar hij is nu echt niveau oranje nu.
Maar wel te klein.
Ja, ik ben het daar dus niet mee eens. Ik zou het heerlijk vinden. Moreno op rechts, Malasia op links.
Nee, gewoon Oosterwolde en nog een langere.
Ja, en Jan Koller.
Ja, lijkt me leuk. Ja. Henk Veerman.
De wedstrijd, Tim zei net Henk Veerman, de wedstrijd achteraf werd bekend dat Joey Veerman officieel in de belangstelling staat van Feyenoord. Hij moet een miljoentje of 6 kosten. Feyenoord heeft net een nieuwe algemeen directeur met de Kloeze. Frank Anissen als technisch directeur heeft zijn contract verlengd. Eerste transfer target Joey Veerman. Ja, zeg het maar. Koen Bello wil weten, Veerman of Coxu?
Nou, ik heb even contact gezocht met onze Feyenoord-watcher Johan Brinkel.
Is dat onze Feyenoord-watcher?
Maker van de Kain Galoel podcast.
Ja. En daar vroeg ik aan, wil je Veerman hebben? Toen zei hij, hebben zeker, kopen moi. hij zegt, een beetje bang dat het een relatief dure speler is, zeker voor de bank. En toen kwamen we samen tot de conclusie dat eigenlijk de meest logische optie is dat ze alvast de opvolger voor Kökçü nu halen. Omdat Heerenveen gewoon nu niet zo goed gaat en in de zomer zijn er meer kabers op de kust. Dus nu alvast 6 miljoen neerleggen met de verwachting dat Kökçü in de zomer dan voor een veelvoud daarvan vertrekt.
Zou je hem nu gewoon niet moeten
kopen? Zou getuigen van beleid, hè? Nee.
Zou je hem gewoon niet moeten kopen voor de zomer?
Ja, dat zegt hij.
Nee, maar jij bedoelt hem wel al halen. Dat
oh nee, maar ik zal hem dan wel daarheen halen, want ik denk dat hij wel beter wordt onder slot dan onder Johnny Jansen, als ik heel eerlijk ben.
Kan niet wennen aan de grote stad en zo.
En bij Heerenveen, sorry, maar het lijkt bijna alsof Joey Veerman een slechte voetballer is in dit Heerenveen. Hij verveelt zich helemaal de pestpleuris.
Hoe zou hij na het kerstje eruit zien?
Jij vindt hem altijd iets te zwaar.
Nee, ik vind hem er altijd uitzien alsof hij net een kerstje heeft gehad. Dus ik ben benieuwd hoe hij er dan na het kerstje.
Ik heb ook Volendams bloed. Dat is gewoon lekker gezet.
Ja? Hij doet echt niks, hè, zonder bal. Het is echt
gekbarend. Vincent Schildkamp zei dus dat dat niet zo was. Maar ik geloof het ook niet. Ik heb ook het idee dat hij...
Ik zat er weer op te letten. Het is niet afjagen. En dat, ik denk wel, bij slot moet dat wel.
Gaat hij dat wel leren, denk ik, hoor.
Nou ja, en dat zijn dus een beetje, dat zijn de twee paden die mogelijk zijn. Of hij gaat naar Feyenoord, hij haakt aan bij die speelwijze met hoe goed hij aan de bal is. En dan wordt het echt een revelatie.
Ja.
Of het blijkt dat hij misschien wel niet zo gemaakt is voor topvoetbal, omdat hij al dat werk van de bal af niet zo leuk
vindt. En dan is 6 miljoen plus bonus zoveel.
Ja, maar ik vind Joey Veerman als 24ste halen voor 6 miljoen. Ja, vind ik echt een goede gok.
Ik zou het zo vet vinden als hij gewoon in de winter naar Feyenoord
gaat. Als in goed?
Ja, ik zou dat doen. Okay. Ja. Als ik 6 miljoen had liggen.
Als je 6 miljoen had, zou je Joey Veerman halen.
En dan voor de rest niks.
Ja, van bij ons.
Geen huis.
Kopen. Ja, 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 ja.
Kan hij ook nog
wat wij spelen precies daar. Dat is heel dom.
Nee, ik haal hem niet.
Ik haal wel de kleine linksback.
Ja, goed. Sluiten net als Feyenoord positief de eerste seizoen zelfs af. Grote klasse. Ondanks dat ze maar 1 puntje meer hebben, las ik ergens. Dan onder Dik Advocaat vorig jaar. Maar het sentiment is in ieder geval zeer positief. Speelde hartstikke leuk en won makkelijk bij Heerenveen. Gaan we door naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu vooral op. Stem op eens.
Oké, Edwin, buitenspel.
Buitenspelletje naam zegt het al. Nieuwtjes van buiten de lijn om te beginnen met Tim die moeilijk kijkt naar zijn hiërogliefschrift. Ja. Volgens mij kan je het ontcijferen of niet?
Ja, ja, maar
als hij dit uitspreekt, dan een soort spreuk. Ja, wordt het dan.
Ja. Maar ik zit vooral na te denken hoe erg ik mijn woede moet soort van toelaten.
Oh,
dus ik probeer het in te houden, ja. Maar ik ben echt...
Houd positief, dus kerst.
Ja,
bijna.
Ik ben heel blij.
Heel goed.
Nee, ik ben echt boos op de NOS en, op de journalisten die daar lopen en die daar zitten.
Oh jee.
Want ik heb de allerslechtste kop van een voetbalartikel ooit. Is namelijk Wiegman en Engeland halen ongenadig uit. 20-0 winst op Letland. Ja, maar jullie denken nu, hè, zo slecht is dat toch niet? Gozer. Ze doen met deze titel alsof 20-0, alsof dat gewoon een flinke overwinning is, weet je wel.
Nou, haalt uit 6-0, 20-0.
Nee, maar Snijboon, de totale ongelijkheid en scheefgroei in die voetballerij, dat durven de objectieve journalisten van de NOS dan niet te zeggen. Ik heb meteen een titel bedacht. Deceptie vrouwenvoetbal, Engeland wint 20-0. Het is toch gewoon een en al triestheid.
Tim, dat met nee. Nee, want het is...
Ja, oké, okay, dus jij vindt 20-0, dat vind jij ongenadig hard uithalen.
Dat vind ik wel, ja.
Jullie zijn...
Je hebt gelijk. Er is op dit moment een hele scheve verhouding. Zeker in landenteams binnen het vrouwenvoetbal. Maar het is alleen maar omdat er nu eindelijk aandacht voor die sport is.
Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om hoe ze dit opschrijven.
Ja, ik vind het erger dat ze dan Wiegman erbij zetten. Omdat mensen anders te dom zijn om in het artikel te lezen dat Wiegman bondscoach is van Engeland.
Ja, nee, maar Oké, okay, ja, ik vind... Ik, wil ja,
ik zie oprechte woede uit je
heel
ogen.
Heel graag kwijt. Dit speelt al weken in mijn hoofd.
Ja.
Die andere basketballen die kwamen zijn tussendoor. Maar als jullie het niet mee eens zijn, prima. Maar dan ben ik in ieder geval kwijt.
Heel goed, je bent het kwijt. Snijbon.
Ja, wil je graag een Arsenal nieuwtje of een Spurs nieuwtje?
Wel positief Arsenal dus.
Ja? Oh, ja, het is ook een heel positief Spurs nieuwtje hoor.
Nee, oh nee, Arsenal.
Ja? Oké, okay, ik doe die van Spurs alsnog wel daarna. Afgelopen dinsdag speelde Arsenal in de Carabao Cup tegen Sunderland. En die wonnen daar, die haalden ongenadig uit. En het laatste doelpunt werd gemaakt door Charlie Patino. En dat, die maakte zijn debuut op zijn 18e, rug nummer 87. Dus hij scheurt tegen de basis aan. Maar met het debuut en de debuutgoal van Charlie Patino kregen we nog een mooie blast from the past. Want iedereen was opeens allemaal artikelen aan het retweeten. Dat Wenger de 11-jarige Charlie Patino scouten bij Leyton Orient. Met foto's van Charlie Patino die met een bal daar zit en iets jonger is dan hij nu is. Maar hij ziet er nog steeds heel jong uit. Maar Wenger zorgt nog steeds bij Arsenal ervoor dat de talenten doorbreken en scoren bij een debuut. Dat wilde ik toch even...
Mooi nieuws.
Leuk.
Willen jullie ook nog heel kort positief Spurs nieuwtje?
Ja, heel kort gaan degraderen.
Nee, want er is namelijk er is maar één club in de hele wereld tot nu toe.
Simon's Arsenal.
Ja. Die is uitgeschakeld in de European Cup, de Champions League, de Cup Winners Cup, de UEFA Cup, de Europa League, de Intertoto Cup en de Conference League. En dat is Spurs. Dus gefeliciteerd.
Leuk. Pepijn.
Ja, een nieuwtje uit Brazilië. Ronaldo, de echte Ronaldo, die heeft Cruzeiro gekocht. En ik snap eigenlijk heel erg weinig van dit verhaal. Want hij heeft met steun van wel een investeringsbank... heeft hij een Cruzeiro, die speelt al 2 jaar op het tweede niveau daar... heeft hij voor 60 miljoen gekocht. Maar ik snap ten eerste niet hoe je een club op het tweede niveau van Brazilië... voor 60 miljoen kan kopen.
Was het euro of was het lokale currency?
Ja, misschien is het daar misgegaan met het omrekenen. Nee, 6 miljoen euro of
60.
60. En,
maar die clubs zijn groot hoor, in Brazilië.
Ja, maar dan nog. Dat is toch... Alleen Ajax waar je het voor neerlegt.
Nou, misschien hebben ze een schuld die over moest nemen. Dat kan serieus.
Ja, het is heel bizar. Maar hij heeft dus ook al een aantal jaar geleden... dat Real Valladolid in Spanje gekocht voor 13 miljoen. Ja,
hij gaat al die clubs opeten, denk ik.
Ja, maar hoe komt hij aan dat geld?
Voor hoeveel?
13.
Holy shit. Hij heeft gewoon 73 miljoen in twee clubs
gestopt. Maar,
ja, ik weet maar hij is toch gewoon de voorkant van een investeringspartij.
Ja,
er zitten gewoon andere mensen achter die gewoon geen zin hebben om op de voorgrond te treden.
En dan gaat Ronaldo'sje naar voren. Ja, maar het is wel bizar. Nee, hij heeft het wel een soort van, wel met steun. Maar hij doet dat wel. Hij is wel echt clubeigenaar dan. Zeg maar ook bij Real Valladolid doet hij ook, zit hij echt met die spelers premies te beloven. Dit is niet zo van, er is een investeringsbank die het overneemt en Ronaldo heeft daar iets mee te maken.
Maar je kan nog niet voorzitter zijn van 2 clubs?
Jawel. Ja? Alleen niet als op hetzelfde niveau. Want volgens mij in Italië is die eigenaar van Lazio is ook eigenaar van die Salernitana. Die. Mm-hmm. En die spelen nu in dezelfde competitie volgens mij. En dat is nu dus een heel groot probleem. Dus die moet ze van de hand doen. Maar volgens mij als ze niet op hetzelfde niveau zijn, is dat prima.
Niet op hetzelfde continent.
Red Bull heeft ook al 400 clubs, dus...
Ja, dat is waar.
Maar goed, dus hij is de tweede keer clubeigenaar
Kijk,
geworden.
Naar, terug naar de hoogste niveau. Kan stuwen, goed, gaan we terug naar binnen de lijnen. En om te beginnen bij Vitesse nummer 4, thuis tegen PEC Zwolle. PEC is eigenlijk een beetje het lelijke eentje van de eerste seizoenshelft. Maar tegen Vitesse was het voetbal in ieder geval minder lelijk dan het shirt waarin ze speelden. Ondanks het prima spel kon er alleen weer niet gewonnen worden. Lois Openda velde met de enige goal van de wedstrijd. Het vonnis over PEC 1-0. Zo blijft PEC steken op 6 punten uit 18 wedstrijden. Pepijn, meestal hoor je ploegen zeggen, als je ook de slechte wedstrijden gaat winnen, dan kom je ver. Maar hoe zit het dan met als je ook goede wedstrijden niet gaat winnen? Hoe hard ga je dan degraderen?
Ja, daar kom je niet heel ver, nee. Denk ik.
Maar winnen ze dan wel die slechte wedstrijden?
Nee, ook niet.
Ze winnen helemaal niet.
Ze winnen helemaal niks.
Je verdient ook geen punten in dat lelijke shirt.
Nee, ja, maar het is een beetje, ik zit een beetje in een dilemma met PEC, want we doen er best wel heel erg lachig over en we maken ze helemaal kapot.
Dilemma opgelost.
Ja. Nee, allebei. En toen zat ik vandaag een artikeltje te lezen over hoe ongelooflijk slecht ze doen. Een van de slechtste seizoenstarten ooit. Maar na 17 wedstrijden in de Eredivisie. Waren dus één ploeg die iets slechter heeft gedaan. En dat was RBC Roosendaal 2005-2006. En toen zat ik dus elke 2 weken met mijn vader daar op de tribune. En dat deed zo verschrikkelijk veel pijn.
Was het Nascimento centraal achterin nog?
Ah, maar dat deed iedereen pijn hoor. Daar moesten we ook naar kijken.
Ja, oké, jullie moesten er ook naar kijken, maar niet 90 minuten lang elke 2 weken. En toen begonnen we toch wel een beetje te dagen dat het wel heel erg kut is. Om
had jij seizoenkaart voor RBC toen?
Ja, samen.
Kreeg je dat bij een jeugdpakket daar?
Nee, toen, bij de boodschap.
Nee, maar toen weet ik wel dat het heel veel pijn deed. Mijn vader altijd boos weer thuis te schelden op...
Je moeder weer slaan.
Ja, oh, dat deed hij ook als we niet school hadden. Maar... Nee,
precies. Lekker lachen.
Het zou zo erg zijn als het nu geen grap is.
Nee. Maar goed, verder naar maar Pek Zwolle, ja, ik heb wel dus eigenlijk wel echt met ze te doen. Dit was het eerste moment dat ik besefte van we moeten er niet lachen over. We moeten die mensen in Zwolle een beetje steunen. Ik
heb we moeten het heel serieus gaan doen over de club die nummer 6 punten heeft, lelijkste tenue heeft en waar het al 3 jaar gewoon verschrikkelijk gaat.
Ik heb niet het idee dat Snijboom het echt oppakt.
De kerstsfeer is de Snijboom nog niet helemaal bereikt. 2 puntjes nog over deze wedstrijd. 1, Louis Openda is goed en scoort veel. 2, Sander van Roekel's laatste wedstrijd als assistent in betaald voetbal. Hij kreeg als dank een Vitesse-shirt met 556
achterop. Is dit Sander van Roekel?
Dit is Sander van Roekel.
Hoeveel wedstrijden heeft hij?
556.
Als jij hier 10 mensen had neergezet en je had gezegd, het zijn allemaal Sander van Roekel, had ik ook geloofd. Ik heb geen...
Ook als 4 vrouwen waren. Ja,
dat had waarschijnlijk voor die gegaan. Ik heb deze man in 700 wedstrijden. Ik heb nog nooit gezien.
Maar dat is eigenlijk heel goed. Toch voor een grensrechter.
Ja, je kent hem ook. Als hij zijn eentje over straat loopt, ken je hem niet. En als hij dan een keer koffie gaat drinken met Björn Kuipers, dan herkent iedereen hem.
Zat hij dan naast hem met die vlag?
Hij zat bij Team Kuipers. 556 wedstrijden betaald voetbal gevlacht. Je moet het maar willen, maar hij neemt dus afscheid.
Ja.
Gewoon grensrechter geweest in de EK-finale. Hè, afgelopen zomer.
Zeker. Krijg je dan een gouden vlag of zo mee naar huis daarna?
Geen idee. Je moet het een vraag. In ieder geval een mooi Vitesse shirt met 556 achterop. Gaan we door.
Uitstekend rug.
Naar de volgende wedstrijd. Dat is AZ. Speelde thuis tegen FC Groningen. Of Atletico Groningen. Het was echt bijna classic Atletico Groningen. Heel vroeg met 10 man komen te staan door een stomme overtreding. Klagen over de arbitrage en alles uit de kast halen voor een punt. Ik zei bijna classic Atletico. Omdat AZ uiteindelijk wel kon scoren. Een geweldige uithaal van Carlson. Zorgde voor de 1-0. 3 punten en 5e overwinning op rij voor AZ. Snijboom Groningen. Grauw seizoen. Onderaan de middenmoot. Is dat dan de reden om het contract van Danny Buijs niet te verlengen?
Nou, we zeiden het vorige week al. De magie is wel een beetje uitgewerkt, toch? Dus ik snap ook wel dat ze afscheid gaan opnemen. Ik snap alleen echt niet waarom ze nog een half jaar wachten. Dit is toch super pijnlijk voor iedereen? Hij haalt niks meer uit deze selectie. Er gaat in de winter ook niet heel veel veranderen in die selectie. Behalve dat Strand Larsen misschien nog wordt weggekocht door een Italiaanse club. En dan moet hij daar nog een half jaar gaan zitten. Ik snap het niet en ik vind het nog het meest zielig voor Adrien Poldervaart. Want die krijgt dus ook geen contractverlenging.
Is het zo?
Terwijl afgelopen zomer was Poldervaart nog te belangrijk voor Groningen om hoofdcoach te worden bij de Graafschap. Mocht hij onder geen beding vertrekken, werd hij per se bij de club gehouden. En nu krijgt hij opeens geen contractverlenging aangeboden een half jaar later. Wat is er dan veranderd bij die club? Hoezo is hij opeens misbaar geworden? Ik vind het zulk slecht beleid daar in het noorden. Ik word er echt... Ik word daar een beetje bokkig van.
Ja, maar...
Gijs. Oh, Tim.
Verspreking.
Verspreking.
Ja, heel goed. Maar Snijboon. Ja. Ik vind dus dat Groningen al heel lang heel goed beleid voert. Maar hier volg ik je op zich wel. Maar...
En afgelopen zomer ook al niet. Hè? Want er zijn goede spelers weggegaan. Er zijn geen goede spelers voor teruggekomen. Dit jaar, het is niet het jaar van Groningen.
De financiën redelijk op orde hebben gekregen door het geld daarvoor te gebruiken met COVID en al wat ze mis zijn gelopen. Dus ik vind het ook echt goed beleid wat ze al jaren voeren. Dus
maar Gijs, kijk nou hoe die club er nu voor staat op dit moment en gaat precies een jaar terug in de tijd. Het is gewoon een heel slecht jaar geweest. Terwijl andere clubs niet per se zo'n slecht jaar hebben gehad.
Maar ik heb er ook wel ergens respect voor als je respect hebt voor een coach die je toch een aantal jaar redelijk heeft gedaan. Hij is gekomen toen ze natuurlijk heel laag stonden. Dus ik denk dat het ook een soort van respect naar Buijs toe is dat ze hem niet nu de laan hebben.
Maar daar koop je toch niks voor. Goed nieuws voor AZ wel. Carlson tekende een nieuw contract tot 2026. Uitblink echt een geweldige goal. AZ won voor de 5e keer op rij en staat gewoon... keurig weer op plek 5. Dus wie weet of ze de weg omhoog kunnen doortrekken. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Niet zomaar één. De Toto-wedstrijd van de week. Toto-wedstrijd van de week. Deze week Utrecht FC Twente. Wij laten altijd de voorspellingen achter op onze social media kanalen. Om te kijken of wij de Toto goed kunnen voorspellen. Pepijn had 1-1 voorspeld. Het werd ook 1-1 hartstikke goed. Tim, je had gelijk voorspeld 0-0. Snijboom en ik hadden allebei een overwinning van één van beide ploegen. Maar Snijboom had wel de eerste doelpunt te maken. Goed, Ricky van Wolfswinkel, gefeliciteerd. Er waren 3 mensen die meegespeeld hadden op onze Instagram of Twitter kanalen. Die het helemaal goed hadden. Tim Grotehuis, Mika Wiersma en Stan Laagstreepje 2020. Knap als je 1 jaar bent trouwens, dat je het goed kan voorspellen. Die kunnen allemaal...
Ik denk niet dat hij het speelgoed krijgt.
Nee, want je moet inderdaad 18 plus zijn en bewust spelen. Maar goed, we gaan deze week even aan het Rad van Fortuin draaien. En een van jullie drie zal 25 euro speelgoed van Toto krijgen. Dus gefeliciteerd. De wedstrijd zelf...
En hou onze kanalen in de gaten, want dat doen we daar. Dat doen we niet hier.
Nee, precies. We gaan niet hier aan het rad draaien. Ja. Dat lijkt me vreemd. Na het bekerverlies tegen NAC of NAC werd de spelersbus van Utrecht weer eens klassiek opgewacht. Waarschijnlijk nette en bemoedigende woorden leken niet echt te helpen. Want Twente kwam op 0-1 en Utrecht kwam niet tot genoeg grote kansen. Nadat Twente nog maar met 10 man speelde, duurde het tot minuut 95 voordat Mahi een punt redde. Na vorige week er 2 verspeeld te hebben. 1-1 dus. Allebei een punt. Tim, Utrecht won maar 1 van de laatste 8 officiële wedstrijden. Hashtag Haken out was trending na deze wedstrijd. Volgens Haken zelf was crisis, of is crisis een makkelijk en zwaar woord. Weet jij dat ook?
Nou Gijs, ik ben zo klaar met het woord crisis. Want het wordt door elke talentloze journalist meteen gebruikt op het moment dat er iemand verliest. En trainers die laten zich zo door uit de tent lokken. Dus ik heb de oplossing, dames en heren. Ik heb iets bedacht waarop we gewoon objectief kunnen beoordelen. Is het crisis bij een club? Wat gaan we doen? We gaan op basis van de begroting. Hè? Want we hebben van 1 tot 18 heb je gewoon een lijst. En je zegt altijd, als je het meeste geld hebt, dan dus de munt, wie de munt heeft, die krijgt ook de punten. Ja, bijna verspreking. Haast. En ik heb dus de positie op de ranglijst, Gijs. Dat is het aantal nederlagen achter elkaar wanneer het crisis is. Dus Ajax, 1 keer nederlaag, crisis. Ja?
Ja, want die hebben het meeste geld. Oh.
Maar de nummer 18, 18 keer achter elkaar, dan is pas crisis. Ja, ja, weet je wel? Ja. Dus als je dan op 16 nederlagen achter elkaar, dan gaat Pek Zwolle, gaat serieus, is nog geen crisis. Snap je?
Ja.
Jullie mogen erop schieten, maar ik ben hier best tevreden mee. In ieder geval iets van handvatten voor de journalisten en trainers. Ja. Om nooit meer het woord crisis te gebruiken, zomaar. Want crisis is een zwaar woord, hè, Gijs?
Zo bij Willem II.
En een makkelijk woord ook, hè?
Ja, het is makkelijk ook. Ja, ja, ja. Zeker.
Maar kan iets makkelijk en zwaar zijn?
Ja, dat is een goede vraag.
Jij komt in de buurt.
Goed. Oh, wat een heerlijke analyse van de wedstrijd van de week. Twente en Utrecht, allebei een punt. Gaan we door, Tim. Nou, je weet je.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Zie je ze dit bij Studio Voetbal?
Dan wordt hij boos op de hele mensen.
Oh jongens. Oké, okay. Het weetje.
Is goed.
Omdat we net FC Utrecht toch niet heel uitgebreid hebben behandeld, heb ik een weetje over FC Utrecht. Pepijn, met dank aan jou. Hartstikke leuk dat je meedenkt. Ook een oproep.
Hij durft niet meer te praten. Nee.
Hij is op 10 minuten stil.
Witwassen. Okay. Goed, Tim, kom eens een beetje.
Ja, Pepijn had mij dit weetje gestuurd. Het gaat namelijk over de wedstrijd in 1998 NEC FC Utrecht. En toen was de materiaalman van FC Utrecht had alleen de thuisshirts ingeladen in de auto. En dat waren...
In de auto. Ja, ik dacht dat het toch allemaal amateurs waren.
Ze verzamelden. Nee, okay. Dat waren rode thuisshirts. En die leken heel erg op de shirts van NEC. Die waren namelijk ook rood. En toen konden ze niet spelen. Want scheidsrechter ging niet mee akkoord. Wat hebben ze toen gedaan? Over de hekken geklommen naar de uitsupporters. Hebben ze gewoon, waren best veel uitsupporters met een uitshirt. Hebben ze een shirtje gehaald met de supporters. Nee. Hebben ze in die shirts gespeeld. Hoe geniaal
echt?
Is dat? Ja.
Wat vet zeg.
Ja, ik weer. XXL.
Ja. Zaten sigarettengaten in en overal bier overheden en zo.
Ik heb nog nooit iemand zo goed op zijn woorden zien letten.
Ja. Oh, wat vet zeg. Ja, echt gruwelijk. 1998.
Ja. Maar dat zou ja, je verzint het niet.
Speelde dan ook iemand, want had je dan ook dat inderdaad mensen rugnummer en alleen voornaam deden? Trouwens, dus dat iemand met nummer 7 en Joep speelde of zo?
Ze moesten met tape rugnummers doen.
Oh ja, classic. Ja. En keeper shirt of was dat nog, kwam dat door de beugel?
Nee, daar had iemand gewoon nog een witte polo aan, dus die kon ook aan.
Oké, okay, ik denk dat een keeper shirt niet per se ook rood hoeft te zijn.
Hartstikke. Nee, maar ik dacht, misschien hadden ze ook een keeper shirt nog nodig. Dus dan verwacht je dat iemand het uitvak in
de keeper
shirt.
Nee, ik denk dat ze nodig hadden eigenlijk.
Oké, okay. Heel goed. Wel leuk, weet je. Zijn we niet vaak enthousiast.
Je hebt ook bokkig, hè?
Nee, ik heb het helemaal naar mijn zin.
Hartstikke goed. Gaan we terug naar de wedstrijden. Nog 3 te gaan. Heracles tegen Cambuur. Cambuur had nog niet gelijk gespeeld dit seizoen. En Heracles had gewoon niet zoveel punten. Na een leuke wedstrijd met veel mogelijkheden over en weer stond er uiteindelijk 1-1 op het scorebord. Zo sluit Cambuur 2021 prima af. En is Heracles coach Wormoed vooral moe. Moe van het missen van de vele kansen elke week. En moe van de vraag of hij Danny Buijs bij Groningen op moet volgen. Ja, Tim, vele kansen gemist. Ook door Heracles, daar wordt Wormoed moe van. Kai Sierhuis is de spits. Wat moeten we ervan vinden?
Ja, ik ga één klein quizvraagje weer.
Ja, leuk. Leuk. Ja, ja, ja.
82 wedstrijden voor Kai Sierhuis op het hoogste niveau. Hoeveel doelpunten?
In Nederland of überhaupt?
Überhaupt, ook in Frankrijk, bij Stade Reims.
Ja, 14.
12.
Ja, ik dacht ook 13 dan.
Het zijn er 12.
Oh.
Nee, want jullie zijn goed bezig, hoor. Vandaag.
Het lijkt alsof we er verstand van hebben.
Ja. Nee, maar ik wil eventjes... Hij heeft natuurlijk die Ajax-reputatie. En dat is natuurlijk altijd wat aan die jongens hangt. Weet je wel.
Komt dat hij echt van Ajax?
Ja. Oh ja, hij heeft zo lang daar in die opleiding gezeten. Dus hij zal wel goed zijn. Dit is een hele hardwerkende spits. En prima voor de Graafschap. Maar volgens mij echt niet meer dan dat, toch? Of wel?
Ik vind hem overigens niet echt die Ajax-reputatie. Het staat wel op zijn cv, maar ik vind het helemaal geen Ajax-speler.
Nee, okay,
maar hij heeft wel... Bij Groningen was hij namelijk niet zo bijzonder. En dan komt Stade Reims toch aankloppen. Volgens mij, omdat ze dan zien... Ajax-jeugd... Eredivisie club redelijk, maar we gokken wel.
Ja, dat denk ik dus
ook. Wacht nog best wel wat op ook, volgens mij.
Ja, ik vind hem
niet
ook.
Te slecht.
Ja, maar Gijs vindt hem niet zo slecht. Nee, het is een hele hardwerkende jongen. En
hij houdt van harde werkers.
Ja, ik vind hem in een 4-4-2 dan nog wel leuk, maar dan moeten we wel echt een doelpunt te maken naast. Want deze jongen, ik
dus
zie...
Ja, moet er gewoon een hele goede spits naast staan.
Ja, Messi of zo. Ja, sorry, ik zie het gewoon niet gebeuren dat hij de 20 gaat maken. Omdat hij gewoon
niet bij Heracles. Hoeft ook niet bij Heracles.
Nou, ja, zelfs de slechtste spitsen doen het daar, hoor, Gijs.
Ja, dat is waar, ja. In de Eredivisie kan je echt bij elke club 20 goals maken.
Ja. Hij is echt een van de weinige spitsen voor wie de Eredivisie geen doelpunten Walhalla is. Want dat is voor elke spits, hoe slecht je ook bent. Maar het lukt hem nooit.
Ja, Bakis heeft het ook lastig.
Ja, Bakis ook.
Zou mensen nog een tip willen meegeven voor na de winterstop? Die De La Torre? Daar kan je wel op gaan letten, hoor, als je naar Heracles kijkt.
Hij werd wel omschreven als een statistiekloze middenvelder. Hij heeft volgens mij geen doelpunt en geen assist gegeven. Nog
nee, maar een leuke... schitterende techniek en oog in zijn achterhoofd. Is leuk.
Cambuur eindigt dit kalenderjaar op plek 8. Hartstikke knap. Heracles 13e. Op zich ook wel logisch als je een beetje gezien hebt wat daar niet kan spelen. Door verschillende redenen. Goed, gaan we door naar Willem II tegen NEC. Willem II kan maar niet uit de hoek van de welbekende klappen komen. Je zag de buil hangen. Toen een potentiële penalty voor de Tilburgers en 2 potentiële rode kaarten voor NEC niet werden gegeven. De bui bleef niet alleen hangen, maar viel ook. NEC maakte een goal en Willem II kreeg een terechte rode kaart. Deze 0-1 was de 8e verliespartij op rij voor Fred Grim. Misschien crisis, Tim, zou zo maar eens kunnen.
Hoeveel begroting van Willem II? Nee.
Geen idee, ik denk niet 8.
Ik heb nog 4 wedstrijden, denk ik.
Ja, denk ook wel.
Wel een clubrecord, 8 nederlagen op rij. Misschien positief rond kerst voor Grim. Pepijn, vraag voor mij, van mij aan jou.
Kom maar door.
Zoals na elke wedstrijd.
Praatte jij vroeger ook na wedstrijden die jij speelde in de Jupiler League achter je hand met je medespelers?
Ik praatte niet zo heel veel met mijn teamgenoten. Maar ik snap hier dus werkelijk waar helemaal niks van. Ik snap het, als Messi met Neymar spreekt, dan weet je, dan duiken er 5 miljoen mensen op wat die tegen elkaar zeggen en liplezers en alles. Maar nou blijkt dus ook dat de verdedigers van NEC...
Volgens mij waren het Cas Odenthal en Marquez.
Die praten dus ook achter hun handje met elkaar. Wie kijkt daarna en wie wil weten wat zij zeggen? Ik heb echt letterlijk geen idee. De trainer, ze gaan best wel lekker. Dus je gaat denk ik niks over de trainer zeggen. Je teamgenoten, ze draaien goed.
Ja, maar misschien iets heel lulligs over een andere teamgenoot.
Ja, maar die gaat hij later
ik
op tv terug...
Ik ben er zo klaar mee.
Gaat hij op tv terugkijken om te kijken wat dan zij over hem hebben
gezegd?
Maar
als je het achter de hand moet zeggen, moet je het toch gewoon niet zeggen? Wat is het nou voor onzin?
Ja, misschien dat het gewoon iets heel privés is.
Maar het is toch een kwestie van tijd voordat er wanglezers komen. Dat je zeg maar zo en dat je gewoon aan de hand van de wang kan zien wat hij zegt.
Ja. Ja.
Maar ja,
van minuten. Ik denk dat echt. Ja.
Na de winterstop.
Gijs, je bent zo'n vieze keur.
Ik zag het al, hè? Ik hoorde het niet.
Oh.
Aan je wang.
Ja. Maar kom op, FV.
Ja, het is een complete ridicule.
Ja, maar dat ik bedoel, nadoen, juichen, dat Vinicius Mbappé nadoet, vind ik al triest. En dat Cas Odenthal Neymar dat ziet doen, dan denkt Cas Odenthal, hé, dat moet ik ook doen.
Maar
ja,
dat is het echt. Ik heb een korte periode, toen ik 18 was, in Ghana gezeten. En daar kwam toen, in januari, kwam daar een speler met handschoenen aan. Op de training. Maar het was echt 40 graden of zo. Maar die had het Premier League gekeken. Die had Michael Essien met handschoenen gezien.
Oh, wat vet, hè?
Dus zo gaat dat gewoon.
Ja. Okay. Vet, ja.
Maar hou er mee op, hè? De jongens van de Eredivisie niet achter je handschoen praten. Goed.
Gebeurt dat bij jullie in het amateurvoetbal?
Jongens,
nee, ik roep altijd alles gewoon.
Dat is het probleem van Snijboon.
Ik probeer altijd met mijn hand zo. Nee, nee.
Willem 2 verliest voor de 8e keer op rij. NEC eindigt met 25 punten op de 9e plek. Hartstikke knap. Rogier Meijer zei achteraf, ja, als je dit vooraf had gezegd, had ik er wel voor getekend. Prima, Rogier. Open deuren intrappen. Gaan we door naar de laatste wedstrijd van deze speelronde. De laatste wedstrijd van het jaar was het ook meteen. Wat een knaller. Sparta-Rotterdam tegen RKC. Vooraf zei Henk Vrezen dat hij geen goede wedstrijd verwachtte. Het begin was veelbelovend. 2 schoten in 2 minuten. Maar daarna daalde het niveau redelijk ver. Beugelsdijk had nog een geniale assist in huis. Wel op de verkeerde spits. Zo werd het 0-1 voor RKC. Het werd niet veel beter, maar het werd wel 1-1. De tweede helft gebeurde er niets. En kreeg Vrezen dus uiteindelijk een punt. En ze gelijk. 1-1. Snijboon. Vul maar in, ja.
Nou ja, ik moest heel hard lachen om Vrezen die voor de wedstrijd al zei. Als je een goede wedstrijd verwacht, heb ik slecht nieuws voor je. Die krijg je niet te zien. En wij zaten met z'n vieren voor die tv. Nou, daar gaan we. Tim heeft toen de hele rest met zijn rug gekeken, dus dat scheelt. En er is natuurlijk al sprake van geweest dat Beugelsdijk gewet zou hebben op wedstrijden. Als dat over een half jaar weer naar buiten komt, dan weet ik wel welke samenvatting we als eerste bij kunnen pakken. Want
goeie assist.
Een hele goede assist, ja. Ja.
Op Botgaard, ja.
Voor de rest zou er trots op zijn. Maar
de rest is toch gewoon door klaar.
Het was een verschrikkelijk einde van een ongelooflijk leuke eerste helft van de competitie.
Ja.
Met een terechte winterkampioen. Ik hoop dat ze nog een beker krijgen daarvoor. Ja. Maar dit was verschrikkelijk.
Met die wijze woorden sluiten we af. Allebei een punt. 1-1. Ze schieten er geen kloten mee op. Maar dat verdienen ze ook niet. Gaan we door naar het laatste gedeelte van onze laatste aflevering. Maar dat is wel met Tommy Beugelsdijk. Fantalk.
Hallo fans. Wie gaat er zinnen? Wie is Tom?
Nog een paar vragen om het jaar af te sluiten. Snijboon, om te beginnen bij jou van Joost / Bartos. Die wil eigenlijk gewoon weten wat je met kerst gaat doen.
Nou, in klein comité proberen we toch nog een beetje wat van te maken.
Oké.
Okay. Ja. En heel veel voetbalmanager spelen, als het kan.
Daarop inhakend van Barry Burry komt er vaker langs. Die wil weten of je liever een 8 uur durende podcast op wil nemen dan aanschuiven bij het kerstdiner van je schoonfamilie.
Ja, maar ik vind de 8 uur durende podcast niet zo'n straf als ik gewoon met jullie lekker 8 uur een beetje kan praten.
En als je die content op een efficiënte manier kan verspreiden, is dat toch alleen maar fijn?
Ja.
Simpele vraag.
Wat vind jij, Pepijn?
Nee, vind ik mooi. Vanuit de kerstgedachte in deze...
Pepijn, vraag van jou van Thijs Kai. Die wil weten of de kat van de buren gezellig komt gourmet hebben jullie met kerst.
Het is een beetje over met de liefde met de kat van de buren.
Ja?
Waarom?
Nou, ik...
Helemaal geschokt. Ja, allebei. Ja.
Nou, ik
Hoe
was,
heet die
ik,
eigenlijk?
Doris. Ik stond,
is het een jongen of een meisje?
Een jongen. Ik stond in de...
Nee, Sander van Roekel. Hè? Heb ik geen idee.
Meestal ook wel een beetje in het zicht als die eerste in mijn huis zit. Maar nou stond ik vorige week stond ik in de keuken. En toen kwam ik de woonkamer binnen. En toen stond hij zo heel raar tegen de muur aan. En toen was hij dus in een stopcontact aan het pissen.
Kortsluiting in de hele buurt.
En het was niet je vriendin.
Het heet ook Doris trouwens.
Staat ook heel raar tegen de muur.
Nee, dus het is, er moet even buiten gehouden worden. Maar dan liep ik gisteren liep ik langs het huis van de buren. Toen hing er bij de jas zo'n klein kerstjasje voor de kat weer. Dus toen...
Doris. Ja. Katten zijn wel echt motherfuckers ook, hè?
Ja, het spelen met je gemoed.
Ja.
En met je stroomvoorziening. Goed, Tim, vraag aan jou misschien wel de moeilijkste van Bounten.Mike. Die wil weten wie Van Gaal zou moeten spelen in een film over Van Gaal.
Frans Hoek lijkt me wel vet.
Als hij dan Van Gaal speelt.
Ja,
ja.
Want er was ooit een keer een film waarin Winston Post Chris Seger speelde en andersom. Dat vind ik gewoon heel grappig.
Is dat echt waar?
Ja. Dat was volgens mij die Harry van Loon Stuntman film, toch?
Ja, zoiets wel, ja.
Maar denk je dan dat ze eerst gecast hadden op... We moeten iemand vinden die Chris Segers vinden.
Ja.
En dan, wie was het ook weer die hem speelde?
Winston Post.
Ja, en dan later pas in de script dachten ze... Nou, eigenlijk hebben we ook nog weer iemand nodig die Winston Post speelde. Maar die hebben we al. Dus
ja. Ja, dat zou kunnen. Dus dan een heel toevallig Chris Segers.
Ja, ja. Gewoon heel objectief van, hij kan best
goed. Hij lijkt best goed op Winston Post.
Leuk.
Ik dacht Schwarzenegger is ook wel wat.
Die Van Gaal speelt. Ja.
Maar Louis van Gaal moet toch iemand acteren?
Nee. Het gaat over Louis van Gaal.
Oh, ik dacht dat je als grap had dat Frans Hoek Louis van Gaal ging spelen.
Nee, de grap was veel beter. Louis van Gaal moet... De grap was...
Fijn dat je dat er nog even...
Dat Louis van Gaal in een film over Louis van Gaal Frans Hoek speelt. Ik vond jullie allemaal niet echt lachen.
Deze is nog wel beter. Dat je als titel Louis Lee van Louis van Gaal, dan zie je Louis in beeld en die speelt dan Frans Hoek.
Maar hij speelt Frans Hoek dan Louis van Gaal. Dus dat ze dan een gesprek hebben tussen Louis van Gaal en Frans Hoek.
Nee,
Frans
Hoek moet toch gewoon audities doen, hè?
Wat anders Louis van Gaal. Maar Louis speelt dan best wel een belangrijke rol, alleen niet zichzelf.
Hey.
Lijkt me wel vet. Die is veel leuk eigenlijk. Kutvraag, Bounty Mike. Maar leuk antwoord van Tim. Sluiten we af met woorden, wijze woorden van Tom van Capellen. Die zegt gewoon dat hij genoten heeft van onze podcast en hoopt in 2022 net zoveel te kunnen genieten. En hij bedankt ons voor alle uren content die we gemaakt hebben. Goed, daar sluiten we mee af.
Daar koop ik niks voor als hij niet op Spotify sterren geeft.
Heel goed.
Ik
minstens
wist
5,
dat we niet echt konden eindigen met iets positiefs.
Nee. Minstens 5, hè?
Minstens, ja.
Ja, heel goed. Komt er woensdag trouwens nog een aflevering van Tim en Snijbel?
Zeker.
Op YouTube? Dat gaat gewoon door?
Nou. Bij woensdag wel.
Oké, okay, aanstaande woensdag in ieder geval nog wel. Wie weet tussen kerst en oud en nieuw wat minder. Wij zijn in ieder geval 9 januari weer met een voorbeschouwingsaflevering op de tweede seizoenshelft. Dat begint namelijk zondag 16 januari. Dus 9 januari zijn wij er weer om vooruit te blikken. Dan 9. Rest wij 9, ja.
Ja, je zei net 19 als laatst.
Nee, 16.
Nee, je zei 9.
Godverdomme, het is zo moeilijk voor je.
Oké. Tijd voor kerst, jongens.
Ja,
ik wil naar huis.
Ja, 9 januari, voorbeschouwing 16 januari. De eerstvolgende speelronde. Snijboon, dank jullie wel.
Witwas.
God, slaat ik helemaal gekeken.
Zullen we gewoon weglopen?
Ja,
oké, kom, we gaan gewoon weg.
Ja, luisteraars krijgen de pleuris en hopen tot... Oh nee, trouwens, we moeten zeggen voor Tony Media, luisteraars, fijne feestdagen. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken. Doe voorzichtig de komende dagen en geniet van familie en vrienden. Wel een kleine kring. En dan zien we jullie op 29 januari. Tot ziens.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.